Op een camping ergens in Frankrijk stond een meneer en een mevrouw. En die hadden gehoord dat wij iets met het evangelie hadden. Wel eens spraken in een kerk. En hij wou wel een gesprekje aanknopen om mij daarvan af te houden, denk ik. Hij kwam en dat begon ongeveer als volgt. Mijn vader is nog niet zo lang geleden gestorven, zei hij. Ik zei, wat was het laatste wat hij zei? Die vraag had hij niet verwacht. Het antwoord was, ik zie een poort wijd openstaan. Dat wat u net zong. En hij knalde gelijk met tranen. Hij was alle kritiek kwijt en stond open voor een prachtig woord over de Heer Jezus. Wat mooi dat er nog oude liederen zijn die gezongen worden op een sterfbed. Dit was er één van. En nu vanavond Rusland naar Jeruzalem of in Jeruzalem. Misschien best moeilijk, want er zitten wel een aantal aspecten aan die niet al te makkelijk zijn. Maar wie weet, misschien bent u zo fris en zo helder dat u het op kunt slaan. Ik wil graag eerst iets zeggen over het boek Daniël. In hoofdstuk 9. Daniël 9. En dan gaan we naar Ezechiël. En om het moeilijk te maken gaan we dan naar het woord Joël. En dan is het zo'n beetje pauze, denk ik. Daniël 9. Vers 22. De man Gabriël in vers 21. Die kwam dichterbij op het omstreeks de tijd van het avondoffer. Dat is het eind van vers 21. Het is altijd heel merkwaardig dat er heel vaak iets gebeurt op de tijd van het avondoffer in de schrift. Heel veel. Dat is om 3:00 PM. Dat is dat moment. Dat het morgenoffer is natuurlijk 's morgens en het avondoffer is om 3:00 PM. En er gebeurt heel vaak iets ten tijde van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. En dan komt een van de allermoeilijkste stukjes uit de Bijbel. Er is enorm veel gedoe over, discussie, gesprek. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Uw volk, dat is het volk van Daniël, dat is het volk Israël. En uw heilige stad, dat is Jeruzalem. Volstrekt helder misschien, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Andere vertalingen, hij zal niets hebben. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal velen het verbond versterken voor velen. 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over die gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding die vast besloten is, zal die uitgegoten worden over de verwoeste. Tot zover. Nu zegt u, oh, dat snap ik. Dat heb ik gewoon als basiskennis opgedaan. Nou, dat valt misschien toch wat anders uit. Dit is, lieve broeders, zusters, beste vrienden, een sleutel. Een sleutel op het hele Danielboek, maar ook een sleutel op alle profetie over Israël. En zelfs over jou en over mij, maar dat is toch verstopt. Daniël is met ballingen uit Jeruzalem in Babel, in Irak terechtgekomen. Eerst met het aantal, de mensen die zeer veelbelovend waren, die geselecteerd waren om daar een speciaal stuk onderwijs te krijgen. In diezelfde tijd zit Ezechiël met een groot aantal ballingen in een vluchtelingenkamp, maar ook niet meer in Jeruzalem, ook weggeperst. En ze zitten daar met elkaar bij de rivier de Kebar. Er zijn ook andere vluchtwegen geweest. Er zijn alleen wat arme mensen in de streken van Jeruzalem gebleven, maar die konden toch niks uitrichten ten negatieve voor Nebukadnezar, de koning van Babel. De tempel is verwoest, is kapotgeslagen, de stad ligt in puin. Het is allemaal voorbij. Waar is de glorie van God gebleven? Waar is de heerlijkheid van Yahweh? Is die ook in puin geslagen? Nee, het Ezechiëlboek maakt u duidelijk, als u dat zou willen lezen, dat die heerlijkheid, die glorie van God in oostelijke richting is weggetrokken en is weggegaan. Ezechiël heeft in zijn boek die glorie van God in visioenen teruggezien. Op een speciale manier, in een speciale wagen, een soort voertuig. Wielen, zwenkwielen, vuur, cherubijnen. Daaruit bestond die wagen, een heel speciale auto dus, bestaande uit engelen, grote krachtige engelen. En Daniël bidt, heeft veel voor Jeruzalem gebeden. Hier, waar blijven we met al die toezeggingen en met al die beloften? Krijgt antwoord. En hier in hoofdstuk 9, nadat hij gezien heeft welke wereldmachten zich achtereenvolgens zouden bemoeien met Israël en met de stad Jeruzalem. Dat zouden eerst de mensen zijn van Irak, dus van Nebukadnezar, van Babel, het Babylonische Rijk. Daarna zouden de Meden en de Perzen komen, het Rijk van Iran, dus misschien makkelijker Irak. En daarna Iran. En na Iran zou een rijk komen met, erg wel aangestuurd uit Griekenland, Grieks-Macedonische Rijk. Die uiteindelijk een viertal koningen tevoorschijn bracht. Eerst was er één, Alexander, maar die is vrij jong overleden. En toen kreeg je een koning van het noorden, koning van het zuiden, koning van het westen, koning van het oosten. Die vier. Maar die zijn ook weer verdrongen door het Romeinse Rijk vanuit Babel, vanuit Rome aangestuurd, maar ook vanuit Constantinopel aangestuurd. Daar hoor je weinig over, dat is het huidige Istanbul, dat komt wel vaak voor, maar Constantinopel is van vroeger. En dat is eigenlijk een stuk van het Romeinse Rijk wat wij vandaag wel eens het Oost-Romeinse Rijk noemen, want daar valt Rusland onder. Hele grote groepen landen met Grieks-Orthodoxe gelovigen, Russisch-Orthodoxe gelovigen, Servisch-Orthodoxe gelovigen. Dus wel een soort Rooms-Katholicisme, maar dan toch allemaal anders. Terwijl daar in Rome meer dat Rooms-Katholieke, Rome, dat Rooms-Katholieke geloof is terug te vinden. Dat zijn de wereldrijken die in Daniël 2 en in Daniël 7 geduid worden. En hoe loopt dat nu met Jeruzalem af? En nu wordt in Daniël 9 een soort sleutel gegeven voor Daniël, want die bad en die vroeg: Heere, hoe gaat het dan verder met dat enorme rijk? En dan krijg je de discussie van vandaag. Wie zijn dat? Hoe zit dat? Wanneer begint dat? Nou, het begint volgens Daniël 9 vanaf het moment dat er bevel uitging om Jeruzalem te laten terugkeren, om de mensen uit die beballingschap, uit die, ze hadden ze immers gedeporteerd, om ze terug te laten keren en om Jeruzalem te herbouwen. Heel kort door de bocht, er zijn wel wat variaties, 445 voor Christus. Ik weet niet of u een Scofield Bijbel hebt, dat is ook een meneer, broeder, die een Bijbelvertaling heeft gemaakt, maar die heeft heel veel aantekeningen gemaakt, maar ook heel veel jaartallen bijgevoegd in noten, in kleine lettertjes. Maar dat kan je echt helpen om daar een beetje zicht op te krijgen. 445 voor Christus. Dat is een soort begindatum. En vanaf dat moment zouden er 70 weken, 70 jaarweken, 70 zevens letterlijk gaan komen. 490 jaar, 70 maal 7 jaar, 490 jaar. En die 490 jaar die vallen uiteen in 7 en 62, 69 totaal, en 1. Dan heb je 70 maal 7, maar die 70 maal 7, 490. Ik weet dat dat misschien technisch klinkt, maar ik wil u zo graag iets duidelijk maken. Hier in het bijzondere van Daniël 9 vindt u dat er een moment zou komen van: je mag weer herbouwen. Dat was dus na Daniël. Dat was de tijd van Nehemia en Esra. Ze mochten terug. Kores. Aha. Gaf toestemming. De opvolger was Artaxasta. Die trok het weer een beetje in. Dan krijg je Darius. Die gaf weer opnieuw toestemming. Maar ze mochten terug. En ze mochten in Jeruzalem een tempel bouwen. En ze mochten de stad zelf ook herbouwen. De stad zelf herbouwen, Nehemia. Muren, weet u wel. Balken, grendels, poorten. Ja, de stad. Terwijl Esra het niet heeft over de stad als zodanig, maar meer over het altaar en over het heiligdom en het begin daarvan. Aanvankelijk lijkt het allemaal heel klein en nietig, maar uiteindelijk wordt het toch een heel bijzonder iets. Dus de tempel mocht herbouwd, de stad mocht herbouwd. 7 jaar zouden ze mogen, 7 maal 7, 49 jaar zouden ze mogen sleutelen aan de herbouw van het een en het ander. En dan zou er een periode van 62 keer 7 jaar komen. Dus 7 maal 7, bouwen, herstellen, repareren. En dan 62 maal 7, herbouwd blijven met plein en gracht. Maar in de druk van de tijden. Met andere woorden, ze zouden nooit vrij zijn. Er zou altijd een overheersende macht zijn. En dat is ook geweest. Ik heb gezegd, het begon met Nebukadnezar, Babel. Het ging verder met Meden en Persen, Iran. Het ging verder met Griekenland, Macedonië. En dat werd weer opgevolgd door Rome. En in de tijd van onze Heer Jezus, wie kon een bevel uitvaardigen dat de hele aardrijk moest worden Ja, keizer Augustus, Rome. Er is continu een soort overheersende macht geweest. En die was er nog toen de Heer Jezus hier op aarde was. Tot op een Messias, tot op een vorst. En in plaats dat die vorst nu erkend zou zijn, gekend zou worden en aanbeden zou worden en glorie zou krijgen, hebben ze gezegd, weg met hem, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Dat is het erge, dat die verwerping van de Heer Jezus, ze wisten het, dat die verwerping van de Heer Jezus regelrechte opstand was, rebellie was tegen Yahweh zelf. En toen heeft zelfs dat Romeinse bezettingsleger hem gearresteerd. Ik weet het wel, op verzoek van de overpriesters en de schriftgeleerden, op verzoek van de leiding, de religieuze leiding van Israël. Maar toch, de politieke macht heeft toen de arrestatie feitelijk verricht en de kruisiging ook feitelijk uitgevoerd. En er was een soort antichrist die daartussen stond als een figuur die hem aan hen overleverde, dat was Judas. U ziet het eigenlijk, hoop ik, een beetje voor u. En dan zou je zeggen, ja, nou hebben we dus die 7 jaar gehad, 7 x 7, en we hebben die 62 gehad, die vorst, die Messias, maar die zou omkomen. We hebben dus 69 jaren gehad. 69 x 7. Dan moet nog 1 keer periode van 7 jaar komen. Nou, die breekt op dat moment aan. Of. En dat is de moeilijkheid in de uitleg altijd. Of u moet zeggen. Ja, dat is niet gebeurd. Want toen is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg vertrokken. En is naar de troon van God in de hemel gegaan. Daniel 7 is bij de oude van dagen gekomen. En heeft alle macht gekregen uit de handen van die oude van dagen die op de troon zit. Maar hij had niets hier op aarde. Er is iemand omgekomen, een Messias, een vorst, maar hij had niets. Niks. Ze wilden hem niet. En waarom nu deze intro? Als u wilt weten wat er vandaag gebeurt, dan kunt u niet voorbij aan deze profetie. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Toen de Heer Jezus vertrok vanaf de Olijfberg, na zijn kruis, nadat ze hem, ja, maar zeggen, alle oneer aandeden die maar denkbaar is. Is hij de klok, en nu zeg ik het misschien wel menselijk, de klok voor Israël op stilgezet. De schakelaar is op de Olijfberg. Toen hij daarbovenop stond, op die schakelaar, dat is mijn vertaling. Bovenop die schakelaar, om die klok stil te zetten, het enige wat moest gebeuren, dat hij wegging. En toen hij wegging, toen stond de klok voor Israël stil. En die staat nog stil. Met alle eerbied voor wat u allemaal hoort en ziet, waarvan u denkt, dit is de profetie, of een beetje profetie, of daar ligt het. Die klok voor Israël staat nog stil. En wanneer komt dan die ene week dan? Er moet nog 1 week komen. Er moet nog één stukje van 7 jaar komen. Maar wanneer komt dat dan? Dat komt op het moment dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En precies op die schakelaar, zo heb ik het maar even vertaald, landt en hij drukt hem weer in. En dat is het moment waarop de Heer Jezus hier terugkomt uit de hemel in glorie en in heerlijkheid en alle heiligen met hem. En hij op dat moment, die schakelaar, precies waar hij toen stond om weg te gaan, daar komt hij dan terug. En nu denkt u, nou, kun je dat op een halve meter nauwkeurig zeggen? God is een God van orde. Vult u maar wat in. Maar als u een betere verklaring hebt, ik hou me aanbevolen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat in elk geval het moment van weggaan de klok stil heeft gezet. En het moment van terugkomen van de Heer Jezus op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, de klok weer in werking stelt. Dat is de bijzondere ontknoping van dat visioen van Daniël. En nu ga ik met u naar Ezechiël. U moet even terug in uw Bijbeltje. Ezechiël 38. Ik kan niet alles met u lezen, maar u hebt misschien gelegenheid om dat vannacht om 3 uur te doen. Nou ja, flauw. Nou, omdat ik zelf al zwakker ben, s'nachts. Soms als een. Nee, maar misschien heb u morgen tijd. 38, Ezechiël. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan, en ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden, ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. Bij u zijn, dus bij dat Gog en Magog, zijn ook nog Perzen, Cusieten, Puteërs, allen met het schild en helm. Gomer met al zijn troepen, Bet Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Er komt een enorme legermacht, Gog, Magog. Nou, is dat dan Moskou? Laat maar los. Maar uit het verre noorden, in elk geval. Dat is volstrekt helder. Uit het verre noorden komt een enorme troepenmacht. En wat gaat er met die troepenmacht gebeuren? Vers 15, ik kan niet alles lezen, maar dat mag u zelf doen. U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in latere tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidevolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Zo zegt de Heere, Heere, bent u het over wie ik in vroege tijd gesproken heb, door de dienst van mijn dienaren, de profeten van Israël, die in de tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat ik u over hen zou brengen. Ik ga verder met hoofdstuk 38 nog vers 22. Ik zal met hen hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal in alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen en zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidevolken bekend worden. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Een mensenkind profeteert tegen Gog en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van mij, zegt u wel. Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen. Oh. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand. En op de bergen van Israël, vers 4, zult u vallen. U en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Wat staat hier? Er zal een enorme troepenmacht uit het noorden komen. Ook andere volkeren erbij, inclusief Iran kennelijk. Die worden apart genoemd. En die komen uit het noorden, uit het uiterste noorden. Nou, dan mag u invullen. Maar het is altijd noordelijk van Jeruzalem. En als u de kaart een klein beetje zou bekijken. En u gaat recht omhoog. Nou ja, u komt dan in Syrië, Damascus. Nog een beetje. En u bent in Turkije, nog een beetje. En u bent in de Zwarte Zee, en nog een beetje. En u bent in... En nu de oorlog woedt in. Is het bij Zelensky? Ik was de naam even kwijt. Maar, en nog verder in, midden in Rusland. Moskou. Gewoon recht omhoog. En daartussen zitten ook nog allerlei volken. En dat hele gezelschap gaat, doordat God daarin haken in hun kaken slaat. Dat hele gezelschap komt uit het noorden op de bergen van Israël. Zal daar op dat terrein oorlog voeren en ze zullen daar vallen. Wat betekent dit? Dat betekent dat er in de toekomst nog het een en ander moet gebeuren. Dus voordat die klok voor Israël weer gaat tikken, is dit de voorbereiding. Ik ga u nog een profetie lezen. Joël. Even bladeren. Iets verder dan het boek Daniel. Joël. Nou weet ik niet welke vertaling u van Joël hebt, maar dat is een beetje moeilijk. Want Joël heeft in sommige vertalingen 4 hoofdstukken en in andere vertalingen 3 hoofdstukken. Dat is een beetje, dat is al een hele tijd een conflict. Een soort vertaalconflict. Maar dat doet niks af van de inhoud, want die versen heb je wel. Joël. In mijn Bijbel is dat nog steeds hoofdstuk 3. Maar bij sommige Bijbels is dat al hoofdstuk 4. Maar ik begin wel met 3 vers 1 uit mijn Bijbel. Want zie, in die dagen en in die tijd zal ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Dan ga ik dus me weer bemoeien met Juda, 2 stammen en Jeruzalem. Dan zal ik de heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volken, mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Nou ja, moeilijk woord voor die vers 3. Vers 5. Mijn zilver, mijn goud hebt u weggenomen. Het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels gebracht. U hebt Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht. Om hen ver weg te voeren uit hun gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaatsen waarheen u hen verkocht hebt. Joël zegt, er gaat van alles gebeuren. Maar ik wil ook nog vers 12 lezen. Maar ook die mooie tekst die u al kent, laat de zwakke zeggen, dat is vers 10. Ik ben een held. Nou ja, dat zingt u weer heel makkelijk, maar het is een van de liederen in opwekking. Maar hier staat het. Vers 12. Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat. En daar zal ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom. En zo mag u nog een poos doorlezen. Wat we nu voor ons hebben is het volgende. Er komt een moment dat die enorme troepenmacht uit het noorden naar Israël gaat. En op de bergen van Israël eigenlijk sneuvelt. Blijft niets over. Het dal van Jozefat. Het dal van de beslissing wordt dat genoemd. Het is eigenlijk de dal van het oordeel. Of dat hetzelfde is als Kidrondal, ik denk het zelf niet, maar misschien mag u dat wel denken. Hoe ook, er komt een moment dat de Heere daar zal zijn. En wie oordeelt dan? Nou hoop ik dat ik het pakken kan en dat u het ook nog meekrijgt. De Heer Jezus is nu in heerlijkheid verheven. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is daar nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, in de troon van de Vader en met de Vader. Engelen dienen hem, alles prijst hem, alles geeft glorie aan hem. Er komt een moment dat u en ik hier weggaan. Dat zou vanavond kunnen gebeuren. In het uiterste geval zou dat ook morgenochtend... Oh nee. Ik zou wel willen. Nee, maar ik wil u bij de les hebben. Ik wil zo graag dat u begrijpt dat het weggaan van u en van mij nu kan plaatsvinden. Dat hoort nog bij die eerste periode. Dus voordat die laatste week van Daniel, weet u nog, voordat die schakelaar weer aangestipt wordt, wordt de gemeente weggehaald. Voor de grote verdrukking die dan aanbrengt. Voor die tijd wordt u weggehaald. U hoort hier ook niet. U hebt uw burgerschap in de hemelen, van waar u ook de Heer Jezus verwacht. We gaan naar hem. En worden hier weggehaald. Nou, dat wordt aan alle kanten vandaag bestreden. Dat was een tijd lang toch wel een stukje geloofsgoed van een hele grote groep gelovigen. Maar dat sterft uit. En dat wordt aan alle kanten beschoten. Want we hebben hier nu, sommigen zeggen dat we nu al in het duizendjarig vrederijk leven. Dat wordt heel vaak gezegd. Nou ja, u bent de eerste die dit kunnen weerleggen. Want u hebt hier een dierentuin, hier Wildland, geloof ik, uit mijn hoofd gezet. En u vraagt of ze één dag alsjeblieft alle hekken openzetten. En u weet precies of u in het duizendjarig vrederijk leeft of niet. U weet onmiddellijk. U bent gelijk helemaal helder. Als er een koe en een berin samenleven, maar als er een ongelukje gebeurt met een leeuw en dan... Nou, goed. Dus u kunt een hele makkelijke test aanvragen hier vlakbij. U hoeft niet eens een kaartje te kopen, gewoon bij de receptie vragen. Mag het hek even open? Nee dus. En bovendien barst het van de onhebbelijkheid, van de oorlog en van de onrust en van de slachtoffers vandaag. Niet alleen in Israël, nee, overal. Ook niet alleen in Oekraïne, maar ook onder gelovigen. Ja, die worden dan niet beschoten, maar die worden wel beschoten, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan met ander soort munitie. Die worden gepijnigd en die worden omvergehaald, van hun standpunten gehaald. Die spanning is om te snijden vandaag. Wij gaan de Heer Jezus tegemoet. Hij zei, vlak voor dit moment dat ik terugkom, als ik straks terugkom, als ik daar op die Olijfberg land, als ik die schakelaar voor Israël weer indruk, ik pak dat voorbeeldje maar. Dan zijn jullie daarbij. Niet eigenwijs worden. Dan zeg je, Heer, waarom? Hoe is het mogelijk? Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Dat is mijn lievelingslied. Omdat ik Gods genade in mijn leven heb leren kennen. En nu mag zeggen, door het geloof in de Jezus, toen de klok voor Israël stilgezet werd, zijn ze weggegaan uit Jeruzalem. Ze zijn ook uit Jeruzalem geperst. De apostelen, ze moesten er ook uit. Ze zijn de wereld ingestuurd. En ze zijn in Emmen terechtgekomen. En ze hebben ook hier verteld van de Heer Jezus. En alle die in hem geloven, hebben leven uit God. En hebben de Heilige Geest ontvangen. En zijn daardoor bij het lichaam van Christus terechtgekomen, gevoegd bij dat lichaam van Christus. En horen bij hem die het hoofd is. U hoort bij hem. U bent één van hem. Hij het hoofd en wij de leden. We horen bij het lichaam van Christus, gemeente. En hij wil dat we bij hem zullen zijn. Ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven. Dat gaat gebeuren. Dat moment is aanstaande. Dat moet vlakbij zijn. En als we weggaan, blijkt ineens een hele groep mensen weggegaan te zijn. De volheid der heidenen, zo zegt Romeinen 11, 20, de volheid der heidenen is ingegaan. Ja, dan is er ruimte voor Israël om helemaal terug te komen. Nou, dat gebeurt ook, maar dat komt omdat hij terugkomt, de Heer Jezus. U moet zich goed realiseren dat dat oordeel al op het punt stond om te komen voor de Heer Jezus geboren was. Het was oorlog. Ik weet niet of u ooit van de Maccabeën hebt gehoord en van wat er toen allemaal van Antiochus Epiphanes, wat hij toen allemaal uitspookte en hoe hij daar in het tempelhuis een afgodsbeeld liet neerzetten, toen al, voor de Heer Jezus kwam. Toen is de Heer Jezus gekomen en het zou beginnen, als ze geloofd hadden, was het ook begonnen. En ze hebben nee gezegd. En nu komt er een moment dat hij uit de hemel komt. Samen met u. Maar wij gaan eerst naar hem. Om met hem uit de hemel te kunnen komen. En dan wordt de draad met Israël weer opgepakt. En wat dient zich dan aan als de Heer Jezus uit de hemel komt op de Olijfberg? Nou, dan gaat eigenlijk precies hetzelfde gebeuren als toen hij gekruisigd werd. Ik hoop dat ik dat emotioneel kan vertellen. Voor mij is dat een van de aller kostbaarste dingen. Toen de Heer Jezus daar in de Hof Gethsemane stond. Op de Olijfberg. Waar men zich voor God placht neer te buigen. Die plek bestond daar. Een hele speciale locatie. En waar hij stond. En waar hij gebeden had. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen heeft de Heer Jezus zijn handen uitgestrekt. Want Judas kwam eraan met wie? Met de religieuze leiding, dienaren van de priesters en de hoge priesters en schriftgeleerden, maar ook een cohort soldaten van de politieke Romeinse macht. Die waren er toen, die hadden het daarvoor het zeggen. Pilatus zei, ik kan u loslaten. Ik heb macht om u los te laten en ik heb macht om u te laten geeselen. Jezus zei, je zou geen macht hebben als het u niet van boven gegeven was. Maar hij had dat wel, de politieke macht. Toen was daar dus een religieuze motivatie om hem te arresteren. En er was een politieke motivatie om dat ook uit te voeren. En dat is gebeurd. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus straks terugkomt? Er is volgens het boek Daniël een religieuze motivatie. Er is een antichrist. Die de tijden en de wet gaat veranderen. Die het dagelijkse offer laat ophouden. Die van alles doet om de zaak op zijn kop te zetten. En echt wel te veranderen. Nou, die is al knap bezig hoor, die antichrist. Het geheimenis van de wetteloosheid, zegt een tekst uit 2 Thessalonicenzen 2, werkt al. Het is al voelbaar, het is merkbaar, vandaag. De religieuze leiding. En de politieke leiding, die komt uit het noorden en die komt met die hele troepenmacht, dat hele spul. En die gaan allemaal, waar zouden ze dan naartoe gaan? Nou, u kunt 100 keer zeggen, zoveel mensen kunnen nooit op de Olijfberg bij elkaar komen. Dat bestaat niet. De broeder gaat weg, niet omdat hij het slecht staat, maar omdat hij weg moest. Hij heeft het van tevoren aangekondigd. Nou, dankjewel. Zegen. Maar die hele politieke macht en die geestelijke macht, die komt dan terecht op de Olijfberg. En wie ontmoeten ze daar? Dat is precies wat er toen, Johannes 18, gebeurde. Wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazarene. Ik ben! Hij noemt zijn naam. En ze liggen allemaal op de grond. In de Bijbel staat heel precies dat ze elkaar de vernieling in helpen. Niet dat er ineens door die gelovigen met zwaard of zo, of met een geweer, doden vallen. Maar ze helpen elkaar. Hij laat ze overvallen door mensen uit de struiken. Maar ze helpen elkaar de vernieling in. Ze keren zich naar elkaar toe. Het wordt één grote slachtpartij. En wie is dan de gevierde man? Dat is de Heer Jezus, mijn heiland. De overwinnaar. Die opnieuw zijn naam noemt en alles valt. En alles ligt op de grond. Er blijft niets over. Geen kracht, geen macht voor een ander. Dat is de ontwikkeling. Dus als u hier vanavond met elkaar nadenkt over de vraag van Rusland naar Jeruzalem. Ja, ja. Dat gaat gebeuren. En of het dan Rusland heet of Gog Magog. Of uit het uiterste noorden een troepenmacht van je welste. Dat gaat gebeuren. En ze zullen vallen op de bergen van Israël. En het Ezechiëlboek zegt heel precies. Ze hebben jaren nodig om al die begrafenissen te regelen, om al die restanten op te ruimen en te verbranden. En ze kunnen daar ook vuurtjes van stoken. Wat mij wel eens deed denken, dan zou het dan toch nog atoomkracht zijn dat ze kunnen aanwenden om daar elektriciteit uit op te wekken en weet ik veel wat mee te doen. Maar dat zijn allemaal nog voorzichtige uitingen. Feit is dat dit het plaatje is. En dat plaatje moet je een keer naar je toe halen. Nou is dat niet zo vrolijk, maar het is best een heftige scène. Het is best pittig. Maar de andere kant van de medaille is dat het zo schitterend is voorzegd. Vanaf het moment dat de Heer Jezus terugkomt, gaat de klok voor Israël weer tikken. En is het herstel begonnen. En het herstel is overwinning over de vijanden en de zegenstroom uit Jeruzalem. Die tempelbeek van Ezechiël, of die prachtige beek uit het Zachariaboek, of het laatste Bijbelboek van u in uw Bijbel, dat er een stroom van levend water komt uit de troon van God en uit de troon van het Lam. Die prachtige zegenstroom wordt zichtbaar. En Israël zal bloeien. En dat is niet alleen voor de twee stammen die nu nog bekend zijn en die er ook alleen maar waren in de dagen van de Heer Jezus. Er waren ook alleen maar twee stammen. Maar ook de 10 stammen die nu nog onvindbaar zijn, die zullen terugkomen en die zullen meegaan in deze schitterende ontvouwing. Het is zo'n schitterend schilderij. Ik heb gepoogd om u dat voor te houden. Maar ik wil zo graag dat u zelf zegt, Heer Jezus, wat een dag voor u. Daar waar u toen verguisd werd en zo miskend werd en zo behandeld werd, daar is dan alle eer en alle aanbidding voor u. En elke knie buigt voor u en elke tong belijdt dat u Heer bent. En dat geweldige gaat dan gebeuren. Dat is wat erachter zit. En daar verlangen we naar. En als we daar een klein beetje applaus in kunnen geven op dat moment, nou, dan ben ik al dik tevreden. Maar niet om zelf iets te doen, maar we hebben niks te doen. Hij heeft het gedaan, het werk is volbracht. En hij, de Heer Jezus, zal daar heersen en de koning der koningen en de heren der heren zijn. Dat gaat dan gebeuren. Rusland gaat naar Jeruzalem, maar komt er niet meer vandaan. Komt daar om, zal daar het oordeel ondervinden. Ik hoop dat u het pakt. De Heere zegene u. Want u bent een buitengewoon iemand. Als u kunt zeggen, mag zeggen, door genade. Heer Jezus, kom maar. Want ik wil zo graag bij u zijn. En ik wil u nu alvast eren. Ook in onze zwakke uitingen van vanavond of zondag. Maar ik wil u nu al eren en ik wil u nu graag prijzen. Voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. De Heere zegene ons. Amen. Dank u wel, Vader, voor de Heere Jezus. We begrijpen ook niet dat de Bijbel zo precies is in aanduidingen over de toekomst. En ook over die ontknoping daar in Jeruzalem. Als de zegenknop voor Jeruzalem en voor Israël. weer werkt en weer gaat draaien. En die zegen stroom er is en de overwinning een feit is. En de stad een stad gaat noemen. Die stad Yahweh Shammah, zoals Ezechiël dat zegt aan het eind. De Heere is al daar. Wat een zegentijd. De Heere is er dan. Niet meer weggegaan, maar hij is er dan. En alles ademt één groot eerbetoon aan de Heer Jezus, aan zijn werk. We danken u voor uw woord. We voelen ons klein en nietig, want we praten over dingen die misschien te groot voor ons zijn en misschien wel een beetje te hoog. Ik wil u zo bidden dat iets daarvan ons hart vult met dankbaarheid en eer en glorie voor de Heer Jezus. We prijzen u. Amen. Ik ben kennelijk op een bepaald punt niet duidelijk genoeg geweest. Ik heb een paar vragen gekregen en die gingen eigenlijk allemaal over hetzelfde punt. Het verhaal van die knop op de Olijfberg, dat heb ik vannacht bedacht. Ik bedoel niet dat ik iets wilde bedenken, maar ik denk, hoe moet ik nu iets duidelijk maken? Ik weet zeker dat bij het weggaan van de Heer Jezus vanaf de Olijfberg er ergens een knop omging. En ik weet ook zeker dat als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, dat er weer een knop omgaat. Ik bedoel, dan heb ik dat maar vergeleken met een soort schakelaar die daar ergens zou moeten zitten. Voor de Heer Jezus komt om op de Olijfberg te staan, die voeten zullen te die dagen staan op de Olijfberg, zegt Zacharia 14, gaat er van alles gebeuren. Een vraag over Openbaring 16, over dat er uit de bek van de valse profeet kikvorsen komen, gaat daar aan vooraf. Grote verdrukking, een soort climax in negativiteit, gaat daar aan vooraf. De strijd wordt hevig, ook politiek. De legergroepen die gaan richting Jeruzalem, dat gaat allemaal vooraf aan dat moment. Dat laatste stukje van de grote verdrukking is het hevigst. Als die tijd niet verkort zou worden, zou er niets overblijven, zegt de schrift. Met andere woorden, het is een heftige, moeilijke druktijd, de grote verdrukking. En die grote verdrukking eindigt met het komen van de Heer Jezus. Met het begin van de zegen voor Israël, maar ook voor volkeren, ook voor de schepping. Want vanaf dat moment begint het duizendjarig vrederijk als de Heer Jezus komt. Valt dat samen met die laatste jaarweek van Daniël? Nee, dat heb ik kennelijk niet duidelijk genoeg gezegd. Want die laatste week van Daniël heeft voor een deel met de verdrukking nog te maken. Dus dat laatste stuk van verdrukking zit in die grote verdrukking. En dat zit ook in Daniël, in de 70ste jaarweek. Maar het eindigt met het komen van de Heer Jezus en dus ook met de zegen die daarmee annex is. Dus het is niet mijn bedoeling geweest iets nieuws te bedenken, maar op dat punt, dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon iets hebben om het duidelijk te maken. En nou, soms lukt het ja beter dan anders. Het was duidelijk dat de koffie goed smaakte, gelukkig. Dus is er één ding duidelijk geworden. En dat de tractatie van wat wij daarvoor aan erbij kregen, een klein stukje van een kerststaaf, dat was ook heerlijk. Nou, dat is onzin. Niet helemaal, want zo zit ik wel in elkaar. Ik ben gevoelig voor die dingen. Maar het is zo prachtig om te zien hoe de tijd in de hand van de Heere is. En ook al die toekomstige gebeurtenissen, ze zijn in zijn hand. Maar ik kan niet zeggen dat dat laatste van die 70ste week samenvalt, dat eerste punt dan, met het komen van de Heer Jezus. Maar dat is niet zo. Die laatste week wordt duidelijk in een paar stukken gehakt. als je echt zorgvuldig leest in Daniël 9, daar zit een stuk verdrukking in. En dat is voor de Heer Jezus terugkomt op aarde. Want hij komt en dan begint de zegentijd. En dat is ook op hetzelfde moment de overwinning over al die negatieve dingen, over die verschrikkelijke dingen, compleet. Hij overwint en hij zal regeren die 1000 jaar. Nou, en dan zal Koe en Berin, daar hebben jullie van gezongen. Misschien gaan we een keer naar Wildlands en gaan dat lied daar zingen. Met elkaar. 839 heb ik begrepen. Maar laat maar. Maar fijn is dat dit het hart en het, ja, het hart blij maakt. En je ook uitdrijft om te verkondigen. Dus die correctie, die onduidelijkheid, die wil ik zo graag wegnemen. En dat is bij deze gebeurd wel maar een aantal opmerkingen over. En verder hoop ik dat u nog een keer wacht op dingen van Europa in een ijzeren greep, is het onderwerp van de volgende keer. En dat heeft wel weer te maken met diezelfde moeilijke tijd, die opeenstapeling van machten en krachten. En dan zal ik wat verder ingaan op het Oost-Europese en op het West-Europese Rijk, zo de Heere wil. Want er zijn dus immers die twee benen van Daniël 7. Er zijn uiteindelijk een hoofd, een romp en middenstuk en dan komen er twee benen. Die twee benen hebben te maken met de twee stukken van het Romeinse Rijk. En die voeten van ijzer en leem, die hebben te maken met de eindtijd. En ja, dan komt die steen zonder handen losgemaakt. En dan komen we weer op hetzelfde punt uit. Het is altijd hetzelfde. Er zijn ook andere beelden in de schrift. Ook in de tijd van Elisa en Elia. Dat zei Arjan zo pas in de pauze. Dan zijn er mooie beelden terug te vinden. Inderdaad, die beelden die zijn er. Maar ik vond dat ik al genoeg beelden had vanavond. Om iets te zeggen. Anders wordt het misschien te wazig met elkaar. Maar één ding mag vast en zeker zijn voor u. Het gaat in de hele profetie maar over één iemand. Echt hoor. En of het nu Joël is, of Ezekiel, of Daniël, of de profeet Elia, of de profeet Elisa, of het gaat maar over één iemand. En dat is Openbaring. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem van de profetie. Daar gaat het om. En die sleutel, die moet u zich niet laten ontfutselen. Het is een zo prachtige sleutel. En die sleutel moet je gebruiken. Heer, wat is hier, in welk profetisch boek u ook gaat kijken, wat is hier uw openbaring? Wat mogen we zien van u in dit stukje tekst of in dat stukje tekst? En als je het zo gaat lezen, dan wordt het Oude Testament een schitterend boek. En dan val je van de ene verbazing in de andere. Zoals je in het prachtige museum van de ene zaal misschien naar de andere schokt. En nog weer een schilderij ziet. En nog weer iets. En nog weer wat moois. Nou, zo ongeveer zal het je gaan met de bestudering van de schrift. Echt, het gaat over de Heer Jezus. En de duivel zal zijn uiterste best doen om het accent bij de Heer Jezus weg te halen en het op een andere manier te etaleren. En daar is hij continu mee bezig. En dat wordt alleen maar erger. Het wordt niet beter. Het wordt alleen maar erger. Ik ga niet allemaal vertellen wat er gebeurt onderweg naar de hemel toe, naar de Heer toe. Want dat is te veel om blij te worden. En als je misschien met mensen praat in andere geloofscirkels, kringen, dan krijg je weer wat voor je kiezen. Je krijgt eigenlijk continu een soort spervuur naar je toe. En het gaat niet om dat je gelijk wilt hebben, maar je wilt zo graag dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. En als Hij zichtbaar wordt, dan krijgt God de Vader aanbidding. En u wordt gelukkig. Probeer elke dag iets van Hem te zien in de schrift. Probeer dat maar. Ik hoop dat u daarvan geniet. Er was een telefoontje afgelopen dagen. De grote gemeente ergens in het westen van ons land. Waar ze wat moeilijke dingen hadden. En de hulpverlening was om wat diaatjes of wat video's van ons in dit geval daar neer te leggen en te laten circuleren. Waardoor ze elke dag opnieuw iets van de Heer Jezus zouden zien. En dat heeft gewerkt. Ik wil alleen maar zeggen, prijs de Heer. Niet. Ik heb zelf een paar van die video's teruggekeken. En een potje zitten janken. Nou, niet om, laten we zeggen, applaus voor jezelf te vragen. Maar het raakt je als het over hem gaat. En als hij nummer 1 is, dan komt het op de goede plek terecht. En dat mag jij en dat mogen we samen ook doen. Zal ik nog samen bidden? Onze God, onze Vader, we zijn bij elkaar vanavond. We willen ook bidden voor hen die eerder weg moesten. En wilt u het ook voor hen makkelijk maken in wat ze nog te doen hebben. Wilt u ook ons gedenken? Er zijn ook een aantal niet die hadden wel willen komen. We willen nu vragen om een zegen voor hen, maar ook voor ons. Vader, we zitten in een hele spannende tijd. We worden elke dag geconfronteerd met anti-Israël propaganda intussen. Omdat ze het naar de mening van velen niet goed doen in de Gaza-strook. Vader, ik wil daar ook niet over zeggen. Ik wil alleen zeggen dat u boven alle dingen staat. En u zegt dat de mensen van de Gaza-strook een keer een soort provincie, een soort stam in Israël zullen zijn. En dat er dan geen koning in de Gaza-strook meer is. We willen u danken voor zulke uitspraken. Niet omdat het politieke uitspraken zijn, maar omdat uw woord dat zegt. We willen daarom bidden dat er iets van die overtuiging mag doordringen. Maar dat gelovigen stabiel zijn en echt zien dat wat Israël nu doet niet per saldo goed is omdat het Israël heet. Maar omdat ze ook in een tijd leven waarin ze verkeerde beslissingen nemen. Evenals ook in de kerken. Ik weet niet hoeveel scheuringen zijn en hoeveel oorlogen zijn geweest. In de kerken, binnen de geloofskringen. Waarbij ook enorme aantallen slachtoffers zijn gevallen. We kunnen 100 keer zeggen dat het andere bommen zijn, dat klopt. Maar ze waren wel raak. En ze hebben wel vernield wat kostbaar was. We willen nu daarom bidden dat wij echt blijven zien wat uw hoofdlijnen zijn en uw bedoelingen zijn. En uw bedoeling, Vader, is om de Heer Jezus te laten schitteren. In de gemeente nu, vandaag. En we willen bidden dat dat gebeurt. Dat de gemeente zo bij elkaar is om hem te prijzen en om voor hem te getuigen en van hem te spreken. Wilt u het ook wel maken met mensen die beslissingen moeten nemen op hoog niveau. Ook in Nederland, voor onze regering. U nodigt ons uit om voor onze overheid te bidden. Dat moeten we ook doen. Dat willen we ook doen. Maar ook in Israël zijn mensen aan het roer die misschien ook een verkeerde keus kunnen maken. Maar we willen u toch bidden dat ze de wijze dingen van u zullen krijgen en op een of andere manier goed zullen doen. We willen nu bidden dat dat ook op andere plekken gebeurt. We willen zo voor elkaar bidden, ook voor de terugweg. Dat u ons bewaren op de weg. En ook bewaren, ook veilig weer terug in huis brengen. En ook de komende dagen een bijzondere tijd geven van nadenken over vanavond. En vooruitdenken over wat u nog geven wilt. We prijzen u, danken u, eren u. En we prijzen de Heer Jezus. Amen. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.